Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst. Iedereen in de zaal en ook iedereen die thuis natuurlijk inmiddels meekijkt en meeluistert. Onze eigen predikant gaat vandaag voor, zoals jullie kunnen zien. En ik heb nog een paar mededelingen. Collecten zijn vandaag voor kerk en onderhoud. In de nieuwsbrief staat bij volgende week familiedienst en voorbereiding heiligavondmaal. Maar dat is allebei niet waar. Dat is een foutje in de nieuwsbrief. Volgende week is het gewoon een reguliere dienst. Wat betreft de vacatures van de ambtsdragers. U kunt nog steeds namen voordragen. We hebben nog vrij weinig namen binnengekregen. Dus ja, wilt u daar, of willen jullie daar vandaag nog even aan denken. En deze week en dat naar de scriba naar mij doorsturen. Dan gaan we de dienst nu beginnen met het zo mogelijk staande zingen van Psalm 118, de versen 1 en 8. Laat ieders zeer en goedheid prijzen. En namens de Kerkenraad wens ik u en jullie een goede dienst.
Begin van deze dienst ons ook openstellen voor dat wonder dat God ons geeft in Jezus zijn Zoon. Dat Hij door zijn liefde, door zijn werk waar we naar uitkijken, straks ook in de stille week, straks ook met het paasfeest, zijn werk van kruis en opstanding, ons binnenbrengt in zijn koninkrijk. Zullen we ons openstellen voor Hem. Ja, want onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede van God onze Vader, van Jezus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Vandaag lezen wij eigenlijk zoals de afgelopen weken steeds gebruikelijk was, nog verder uit de woorden van de bergrede, zoals Jezus die spreekt in Matteüs aan het begin. En we komen min of meer tot een afronding. We gaan de laatste versen lezen. Het is eigenlijk ook te veel om vandaag in een dienst te behandelen. Maar als een woord van genade, als een woord van leefregel, lees ik een aantal woorden uit Psalm 40 voor u. Want die pakken eigenlijk de kern van wat Jezus ons straks ook vertelt. En in Psalm 40, daar staat boven voor de koorleider, het is een psalm van David. Daar zegt David: vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord en hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. En hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. En hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. En mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de Heer. Dat is eigenlijk genade. Hij heeft op de Heer gewacht, hij heeft gezocht, hij heeft geklopt, hij heeft gebeden. En de Heer heeft hem open gedaan, hij heeft hem op een rots gezet, op het fundament van Jezus onze Heer. Hij heeft zijn roep gehoord en hem uit het duister getrokken naar het licht. En hem een nieuw lied gegeven, een nieuw lied in de mond. Een nieuwe mens is geboren dankzij Jezus. En mogen velen het zien vol ontzag en ook vertrouwen op de Heer, zegt David. En dan wijst hij ook een weg. Een weg die Jezus ook wijst, straks in twee keuzes. Gelukkig, zegt hij, welzalig is de mens. De mens die vertrouwt op die Heer. En die zich niet keert tot de hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens. Vele wonderen hebt u verricht. En veel goeds voor ons besloten, Heer mijn God. Niemand is te vergelijken met u. Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen. Offers en gaven verlangt u niet. Brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend. En nu kan ik zeggen, Heer, hier ben ik. Over mij is in de boekrol geschreven. Want uw wil te doen, mijn God, dat verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. Door genade geroepen, maar dat vraagt ook een houding van onszelf, een houding om je daaraan te committeren, om die weg te gaan die hij ons wijst. Gelukkig de mens die in die weg leert te geloven en te vertrouwen op die Heer die ons fundament is, die zich niet keert op de weg van mensen die andere wegen gaan, maar die zich keert naar zijn wil, die volgt wat hij ons wijst. Uw wil te doen, dat verlang ik. En diep in mij koester ik die woorden die u mij geeft. Zullen we samen zingen? Gezang 326, vers 1, 2 en 4. Ja, Heer onze God, Vader in de hemel. Met die woorden die David spreekt uit Psalm 40, spreken wij het ook uit, Heere, dat we vol verlangen wachten op U. Ook in dit uur. Dat U tot ons spreekt, dat U komt met Uw Heilige Geest, dat U ons aanraakt met Uw woord. Ja, Heer, zo zijn we naar hier gekomen, vol verlangen wachtend op wat U geeft. En Heer, U weet hoe het soms in ons leven gaat. Dat als we vol verlangen op U wachten, dat we ook vaak dingen in ons leven zien waarvan we denken dat spreekt niet van U. Of waar we het moeilijk mee hebben. Of die ons van dat geloof en vertrouwen in U aftrekken. Heer, we bidden, wilt U dat van ons nemen? Wilt U geven, Heer, dat als we hier komen, dat we niet gehinderd worden door die gedachten die ons van U afleiden? Die soms in de wereld om ons heen spelen, die niet spreken van U of U weerspreken? Maar dat als we hier komen, dat we U mogen ontmoeten. Heer, maak ons vrij van de dingen die niet goed zijn in ons leven. De dingen die gezegd zijn, gesproken, gedaan, die niet waren tot Uw eer. Heer, reinig ons van onze zonden. En daal neer, Heere, met Uw Heilige Geest. Met Uw woord dat de weg naar leven wijst. Met Uw liefde waarmee U ons zoekt. Met de woorden die Uw Zoon Jezus tot ons spreekt. En die ons op de weg naar U leiden. Heer, wilt U met Uw Geest in ons midden zijn? Hier in de ruimte van het kerk, wilt U dalen met Uw Geest in onze harten, in onze gedachten, dat we open gaan voor U en dat U ingang bij ons kunt vinden. En wilt U schijnen met het licht van Uw Geest over Uw woord. Heere, dat we Uw woorden ook verstaan. Dat we ze begrijpen zullen. Dat we ze kunnen toepassen. En dat het bovenal een woord mag zijn, Heere, waar U door spreekt. Want als we straks van hier gaan, dat we alle gaan met een woord van U in ons hart. Ja, Heer, zo komen wij tot U. In de naam van Jezus, Uw Zoon, onze Heer. Amen.
En wij gaan lezen. We lezen uit Matteüs 7 vanaf vers 13 tot 29. Het zijn de laatste woorden die Jezus spreekt in de bergrede. En dat begint met: ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg er naartoe en slechts weinigen weten die te vinden. Pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. En op die dag zullen velen tegen mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun rechtuit zeggen: ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters. Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en de stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in en bleef alleen een ruïne over. Toen Jezus deze reden had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden. Tot zover de lezing uit Matteüs 7, tot zover ook de lezing uit de bergrede. En vandaag ronden we die eigenlijk min of meer af. Het komt nog wel een beetje terug de komende twee weken. De week voor Pasen, de week met Pasen. En dan zal het met name ook gaan over die laatste woorden, over dat bouwen op de rots. De rots die door hemzelf als een hoeksteen, zo zongen we dat aan het begin van de dienst, gelegd is. Bouwen op het fundament wat Jezus voor ons heeft gelegd aan het kruis. Maar goed, ik denk dat ik vandaag misschien niet eens zo heel veel verder ga komen dan die woorden over die brede en die smalle weg. Want daar valt al genoeg over te zeggen. Maar ik wil nog even terug naar waar we begonnen zijn een aantal weken geleden. Die bergrede die begon met Jezus die een berg opging. En dan lezen we daar dat hij daar samenkomt op die berg en dat de leerlingen het dichtst om hem heen staan. En dat waren die 12 leerlingen die een keuze in hun leven hadden gemaakt, die hun leven achter hadden gelaten, die jaren met Jezus op weg zijn geweest, achter hem aan zijn gegaan, hun leven als het ware hadden omgegooid om hem te gaan volgen. En we kennen allemaal die leerlingen uit de geschiedenis in het evangelie, dat het vaak volgen was met vallen en opstaan. Dat ze soms ook wegen gingen en daarop gecorrigeerd moesten worden. En tot na de gevangenneming van Jezus aan toe. Denk aan een Petrus die, als Jezus gevangen is genomen, nog 3 keer hem verloochent. Het was volgen met
vallen en opstaan. En om hen heen, onderaan die berg, daar was de menigte. En wie waren dat dan? Dat waren mensen die ook achter Jezus aangingen, misschien op een wat grotere afstand. Hè? Misschien wel mensen die Jezus volgden omdat ze vonden dat hij interessante dingen zei. Of omdat hij een goed voorbeeld was. Of omdat ze iets van hem verwachten, misschien wel genezing of herstel of een wonder. Maar mensen die nog niet de beslissing namen om daadwerkelijk achter hem aan te gaan. En misschien herkennen we ons allemaal wel in één van die volgelingen onderaan die berg. En misschien sta je wel op die afstand, misschien sta je wel veel dichterbij. En ze staan allemaal om Jezus heen. En als we straks naar het paasfeest kijken, dan zien we dat aan het kruis nog maar een heel klein clubje mensen is overgebleven. Die daadwerkelijk tot aan dat kruis Jezus gevolgd zijn. En tot na dat kruis Jezus gevolgd zijn. En dan begint Jezus te spreken in die bergreden. En daar hebben we het natuurlijk al een aantal keren over gehad. Maar Jezus begint dan eerst te spreken tegen die mensen over wie en wat nou eigenlijk zo'n volgeling van hem is. Dan zegt hij dan, christen, een volgeling van mij, maar even heel kort samengevat, die is anders dan de wereld om hem heen. En dan wijst hij op die 8 karaktereigenschappen, die 8 zaligsprekingen, die 8 levenshoudingen zou je kunnen zeggen. Ja, dat zijn mensen die niet hun eigen hart centraal hebben, vat ik maar even samen, maar die zichzelf en hun eigen hart en hun eigen verlangens en hun eigen trots ondergeschikt maken aan het koninkrijk van God. Dat zijn volgelingen van Jezus. En dan vertelt hij ze dat dat mensen zijn die zout zijn en die licht zijn in deze wereld. Niet die het nog moeten worden, maar dat ze dat al zijn. Die zout zijn omdat ze het bederf in de wereld, hè, die wereld die verdorven is, dat ze dat tegengaan. Dat ze een ander geluid daarin laten horen. Die het duister in de wereld aan het licht brengen door hun levenshouding, doordat ze Jezus volgen. Die de weg ook wijzen naar het licht en naar het leven. Jezus laat ook zien dat alles niet uit onszelf voortkomt. Dat het ook niet voortkomt uit onze eigen werken. Dat we zelf altijd goed ons best doen om achter Jezus aan te gaan. Maar dat het hart van het leven als een christen, als een volgeling van Jezus, dat de relatie is met de Vader. Dat je je laat leiden door hem. Dat je je laat leiden door het doen, niet van je eigen wil, maar van zijn wil. En dat vat hij samen eigenlijk in het hart van die bergreden, in het gebed. Het Onze Vader. Je laten leiden door zijn wil die geschieden. Het is het hart van de bergreden. Voor een christen, voor een volgeling van Jezus, staat niet je eigen hart op de eerste plaats, maar staat hij op de eerste plaats. En daarmee ben je anders dan de wereld om je heen. En vervolgens laat Jezus dan zien, en daar hebben we het de laatste keren over gehad, hoe die houding ook je dagelijkse leven en je dagelijkse keuzes bepaalt. Hoe je omgaat met de wereld om je heen. Hoe je omgaat met de mensen om je heen. Hoe je omgaat met je dagelijkse zorgen. Met je dagelijkse noden. Met je levensonderhoud. Met je bescherming, met je veiligheid. Met je drinken, met je eten. Met alles wat het dagelijks leven van ons mensen ook uitmaakt. En dat is een weg, zegt hij, van bidden, van zoeken,
van kloppen en van God op die eerste plaats zetten. Zoek eerst het koninkrijk van God, zegt hij in Matteüs 6, vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal je gegeven worden bovendien. En als hij dat alles dan gezegd heeft, dan komt Jezus nu in dat afrondende gedeelte terecht. En dan gaat het eigenlijk in die afrondende verzen die we net hebben gelezen met elkaar om de toepassing daarvan. Het gedeelte wat we net gelezen hebben over de brede en de smalle weg, die toepassing. Dan heb je twee keuzes. Je kan de brede weg opgaan, je kan de smalle weg opgaan. Je moet opletten op de wegwijzers op die weg, op valse of op goede profeten. Naar wie luister je op die weg? Hoe worden de vruchten van die weg ook zichtbaar in je leven? En op welk fundament bouw je jouw levenshuis? En door die vier heen stelt Jezus eigenlijk de vraag aan u, aan jou, aan mij ook. Wat ga je doen als je geluisterd hebt naar mijn woorden? Ben je bereid om je aan die weg die ik je heb laten zien in die bergreden, ben je bereid om je daaraan te committeren, om je die eigen te maken? Ben je bereid om jezelf op die weg te gaan zetten? Ga je achter mij aan of kies je een andere weg? Dat is de vraag die Jezus hier voor ons legt. En wat kost dat je? En met Pasen, met de Stille Week, ik zei het net al even, zullen we zien dat er aan het kruis veel minder mensen staan dan onderaan de berg bij de bergreden. Er blijven er maar weinigen over. En dat slaat ook wel een beetje op die eerste verse die we zojuist gelezen hebben. Daar wil ik eigenlijk ook het meeste bij stilstaan. Vers 13 en vers 14. Ga door de nauwe poort naar binnen, zegt Jezus daar. Want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, die leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg er naartoe. En slechts weinigen zijn het die hem vinden. Nou, het evangelie illustreert dat. Ik denk dat als je van de oudere generatie bent, dat je die plaat misschien wel kent van die brede en die smalle weg. Ja of niet? Ja toch? Hing vaak in een kerk. Soms ook wel eens in de zondagsschool of in de kinderruimte. Sommige mensen hadden hem thuis aan de muur. Ken je hem niet? Moet je even googlen straks. Of nu, mag ook nu natuurlijk. Pak je telefoon er even bij. De brede en de smalle weg. Als het goed is als je dat intikt met plaat erachteraan, dan vind je hem vanzelf. Maar de plaat van de brede en de smalle weg is een heel bekend beeld. En die plaat die zag er eigenlijk zo uit. Die liet twee wegen zien, een berg op. En de ene weg, daar stond een bordje welkom boven. En dan kon je zo door naar binnen gaan. En dat was de weg die leidde langs alle dingen die eigenlijk leuk waren in het leven. Langs de dansschool en langs het gokpaleis en langs allerlei van dat soort zaken. En het was de weg die uiteindelijk uitkwam op een plaats waar allemaal bliksemschichten boven stonden en één grote donkere poel met vlammen. De weg naar het verderf, zo werd dat geschetst. En die andere weg, die begon bij een mannetje in een pak. Zoals ik ongeveer. Een soort dominee. En die stond voor een smalle poort. En die nodigde daar mensen uit. En daar gingen veel minder mensen op die weg. En die moesten allemaal door dat smalle poortje heen. En die weg die begon bij het kruis. En bij een bron met water waaruit mensen konden drinken. En die voerde natuurlijk langs de kerk. En langs de zondagsschool. En langs het diaconessenhuis. En uiteindelijk via een lange weg, smal, naar het hemelse Jeruzalem. Dat was de weg die naar het leven leiden. Twee wegen, als het ware, naar de eeuwigheid zou je kunnen zeggen. De eeuwigheid aan de ene kant en de eeuwigheid naar de andere kant. En eigenlijk in heel die bergrede zet Jezus die twee wegen al tegenover elkaar. En om dat te kunnen zien, moet je eigenlijk die plaat een beetje loslaten. Want die plaat die liet vaak heel duidelijk zien dat er dan maar twee wegen waren. De ene weg, daar was plezier te vinden, maar die leidde natuurlijk naar het verderf. En de andere weg, daar was eigenlijk helemaal geen plezier te vinden, maar die kwam wel in de eeuwigheid uit. Alsof er dus op die brede weg geen kerken waren die je de verkeerde kant op leiden. En alsof er op de weg langs de kerk en die weg van het geloof achter Jezus aan geen plezier te vinden was. Dat dat een hele serieuze en zware weg alleen maar was. Maar misschien moeten we eens kijken waar Jezus aan dacht toen hij aan zijn hoorders dat beeld van die brede en die smalle weg vertelde. Want die brede weg, en zo lezen we dat ook in Psalm 119 terug, dat gaat over de wet en over de geboden. Psalm 119, vers 45, zegt: ik zal wandelen op uw brede weg. Ik zal de weg van uw geboden en uw inzettingen wandelen. En dat zal waarschijnlijk ook het beeld bij de hoorders van Jezus zijn geweest als het over die brede weg ging. Dat was de weg die naar de eeuwigheid leidde door het volgen van de geboden en de inzettingen die God gegeven had. Maar het was ook de weg die de fariseeën en de schriftgeleerden aan de mensen voortleefden. Door de poort van de Tora, van de wet van God. En die hele weg van die levenswandel, vol met geboden en inzettingen en tradities, zou je uiteindelijk bij de eeuwigheid komen. Op die weg kon je je zaligheid vinden. Vond je de zegen van God. En hun levensweg van die fariseeën en die schriftgeleerden, die was dan ook gebouwd op de Tora en op de tradities. Als je die maar volgde, als je die maar strikt naleefde, dan kwam je aan de goede kant uit. Het is de wet van de uiterlijkheid. De weg van de uiterlijkheid. En waar Jezus in die bergreden steeds op ingaat, dat is dat het niet om de weg van de uiterlijkheid alleen gaat, aan het houden aan de voorschriften, het houden aan de tradities. Nee, Jezus zegt, het gaat om de weg waarin het gaat om de bekering van je hart. Dat is de weg waar Jezus het over heeft. Hij is de deur van de kleine poort. Hij is de deur naar die weg waarin je je hart bij hem bekeert en de weg gaat achter hem aan. Het is de weg van het hart. Gisteren, en daar moest ik ineens aan denken vanochtend, toen belde mijn vrouw mij op. Die moest spreken gisteren ergens in de gemeente in Katwijk in de buurt. En die was op weg en die zat op de A4. En op een gegeven moment belde ze mij op. En toen zei ze van: joh, kan je even op internet kijken wat er gebeurd is? Want ik sta hartstikke vast en er zit geen beweging meer in het verkeer. Dus ik even kijken. En toen bleek inderdaad dat er blijkbaar een ongeluk gebeurd was. Er lag afval op de weg en weet ik veel wat. En ik belde mijn vrouw terug. Ik zeg van: joh, ik zeg, er is een ongeluk gebeurd, maar er staat een omleiding ingesteld. Je kan bij, nou, ik weet niet of je de situatie daar een beetje kent, maar je kan bij Leidschendam er nog vanaf en dan kan je zo naar de Bollenstreek rijden. Nou, ze zegt, dat komt mooi uit, ik ben er net voorbij. Ja, nou was ze dus net voorbij, dus ze stond hartstikke vast en natuurlijk in de stress, want ze moest om 11 uur, moest ze daar spreken en het was inmiddels al 10:15 en er zat nog geen beweging in het verkeer. En toen vertelde ze, en ik hoorde dat ook op de, nou ja, op de telefoon. Hè, ik hoorde de ene ambulance en brandweerauto naar de andere voorbij komen. Dus ik denk, nou, dat gaat nog wel even duren. En ze zei, ja, van de 4 rijstroken zijn er ook 3 dicht. Er staan 3 dikke rode kruisen doorheen. En ik sta net in die 4e, netjes, hè, zoals het hoort. Maar er zit geen beweging in en op die rode kruisen rijden ze allemaal voorbij.
Die rijden allemaal net zo lang door tot aan die afzetting en dan piepen ze hem ertussen. Dus ja, zij zat wel op de juiste baan, maar ja, je weet hoe dat gaat. Ik weet niet of je er zelf wel eens in staat, dan zit je je natuurlijk verschrikkelijk te ergeren. Dan moet je gigantisch geduld hebben, hè, totdat er eindelijk beweging in het verkeer komt. Je ziet al die mensen langs je schieten en je hebt eigenlijk de neiging om er dan maar achteraan te gaan of ze er niet tussen te laten. En dus je zit je op te vreten, want je komt ook nog eens te laat op de afspraak waar je had moeten zijn. Twee wegen ook, hè? Eén de weg die je gewezen is. Maar dan moet je wachten, je geduld hebben, moet je ergernis inslikken, je irritatie inslikken. En daarnaast die drie banen. Een brede weg met drie kruisen eroverheen. Allebei dezelfde bestemming. De ene weg, de weg die je gewezen wordt. En de andere weg, de weg met het rode kruis. Op welke weg rij je zelf? Rijd je de weg die hij je wijst? Of ga je inderdaad over dat rode kruis om even eerder aan te kunnen komen? Maar die laatste weg die hij je wijst, die vraagt dus geduld. Dat zagen we bij David al aan het begin van de dienst. Hij zegt, ik heb altijd geduld gehad. En David staat te boek als een man naar Gods hart. En komt dat nou omdat Davids leven altijd naar Gods hart is geweest? Nou, als je de geschiedenis van David kent, nee, Davids leven was zeker niet altijd naar Gods hart. David reed regelmatig over een rood kruis heen. Denk aan de affaire met Bathsheba. Denk aan hoe die soms rechtstreeks tegen het woord van God inging. En toch werd hij een man naar Gods hart genoemd. Omdat hij iedere dag opnieuw die weg die God hem wijst probeerde te zoeken. Door te bidden. Door te kloppen. Door te zoeken. Net zolang tot hem werd opengedaan. En dat is denk ik waar Jezus het over heeft in die brede en die smalle weg. De weg die ik wijs, dat is de weg waarop jij jezelf smaller moet maken. Waarop je je hart moet bekeren. Je eigen trots en je eigen ergernis en je eigen irritatie soms in moet slikken. Geduld moet hebben. Zoeken. Kloppen. En bidden. Totdat je ziet waar ik het over heb. Een uitlegger die zegt over dat beeld van die brede en die smalle weg. Vond ik wel een mooie gedachte. Hij zegt, die poort waar Jezus op wijst, die is te smal om met twee mensen doorheen te kunnen. Alleen de nieuwe mens kan daar doorheen. Als je door die poort wil gaan, dan moet je die oude mens in je leven, die moet je afleggen. Je moet je hart bekeren bij hem. En die weg die is ook te smal om met twee mensen op te lopen. Het is een weg, zoals Jezus wijst, van je kruis opnemen en achter hem aangaan. Een weg van jezelf verloochenen en hem volgen. En dat is niet de weg van in één keer goed, hè, zoals die plaat dat wijst. Je gaat dat smalle weggetje en je komt in één keer goed uit en je kan er niet meer vanaf. Nee, het is een weg van vallen en opstaan. Het is een weg van iedere dag opnieuw, van ieder moment, iedere situatie, opnieuw je keuzes maken. Welke weg zoek ik hierin? Ga ik die weg van het rode kruis? Of ga ik die weg achter Jezus aan? De weg die hij mij wijst. Wat doe ik? Iedere dag opnieuw. Het is een weg van telkens weer iets van jezelf afleggen en een weg van telkens weer groeien in een leven met hem. Het is een weg van onderscheid maken, daar wijst Jezus ook op. Onderscheid wie je nagaat, wie je volgt. En het is een weg van vrucht dragen. Maar als je vrucht draagt, dan moeten die vruchten ook rijpen in je leven. Het is de weg van en door het kruis staan. En op die weg gaan we Jezus straks ook volgen. Als de stille week begint. Als we naar het paasfeest toe gaan. Door de Goede Vrijdag heen. Het is de weg die door het kruis gaat. En het is de weg van het kruis gaan. En beide wegen zullen Jezus zien dat zijn geen vrijblijvende wegen. Een christen is nooit vrijblijvend. En je kan niet zeggen, goh, ik doe het alleen in de kerk, maar door de week, daar trek ik me er niet zo heel veel van aan. Het zijn geen vrijblijvende wegen. Achter hem aangaan, dat betekent dat je aan hem committeert. Dat je je aan hem vasthoudt. He, je mag bij het kruis komen. Je mag daar ook alles afleggen wat er aan belasting in je leven is. Je mag daar beseffen dat hij voor jou aan dat kruis heeft betaald. Maar daar blijft het niet bij. Dan moet je ook door het kruis heen. Want vanaf dat kruis, vanaf dat je dat beseft, dat je anders bent, dat je nieuw bent gemaakt door hem, loop je niet meer hetzelfde weggetje. Dan ben je die smalle poort doorgegaan. Dan ben je een ander mens geworden. Dan ben je een mens geworden zoals Jezus ook spreekt aan het begin van die bergreden. Dan ben je een volgeling van hem geworden. En dan loop je dus niet meer de weg van die oude mens. Dan loop je niet meer over die drie rood gekruiste banen. Nee, dan loop je de weg van de nieuwe mens. En Jezus legt die uitdaging neer aan het eind van die bergreden. Ben je bereid om die weg in je leven te gaan? Ben je bereid om naar dat kruis toe te gaan en daar je oude leven af te leggen? En ben je dan ook bereid om door dat kruis heen te gaan en die nieuwe weg achter Jezus aan te gaan, ook als dat in je leven dingen kost? Ben je bereid zijn wil te zoeken? Ook als dat je anders maakt dan de wereld om je heen. Ook als dat je anders maakt dan de mensen om je heen. Ook als je dan soms andere keuzes moet maken dan de mensen die je lief zijn. Ben je daartoe bereid? Jezus volgen, dat is bouwen op het fundament dat hij gelegd heeft aan het kruis. En dat blijft dus niet bij die genade en het kruis alleen, maar je moet er doorheen. De weg van en naar het leven gaan. De weg die hij ons wijst. De weg van God. De weg waarin je vernieuwd mag worden, zoals hij, en dat zullen we met Paas ook benadrukken, zoals hij eens vernieuwd ons is voorgegaan. Wij gaan zingen. Hij is ons fundament. Amen.
en ik van hem.
We gaan zo danken, we gaan voorbeden doen. Ik wou er een twee dingen bij zeggen. Je mag doorspelen hoor. Bij de uitgang ligt als actie van het IKE, van de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie, liggen een aantal envelopjes klaar. En daarin zit de boodschap van Pasen verpakt. Er zit ook een uitnodiging bij van de diensten van Pasen in een van de deelnemende kerken. De bedoeling is dat die uiteindelijk in het dorp terecht gaan komen. Het is niet de bedoeling dat u ze allemaal gaat meenemen en gewoon mee naar huis neemt. Het is wel de bedoeling dat als er iemand op je hart komt waarvan je denkt, hé, daar wil ik die boodschap van dat evangelie van Pasen mee delen. Dat die hem krijgt. Ik wou straks ook vragen om in het stilgebed, om in de voorbeden, ook voor jezelf te bidden van, is er iemand op mijn hart? Neem dan zo'n dingetje mee. Is dat niet zo, mag je hem ook laten liggen. Dan worden ze gewoon van de week bij de Jumbo uitgedeeld. Wordt er ook genoeg. Maar bid zelf eens even van, is er iemand op je hart die dat evangelie kan gebruiken? En dan liggen ze bij de tafel klaar. Nou, het is tegelijk ook meteen ook een uitnodiging voor de diensten met de Stille Week. Volgende week hier in deze kerk beginnen we de Stille Week met de gezamenlijke kerken. In de dienst van 5:00. En de week daarop volgend zijn er ook verschillende samenkomsten waarin we in de Stille Week als gemeentes bij elkaar komen. De informatie daarover die kan je in de nieuwsbrief vinden, maar die wou ik hier toch genoemd hebben. En ik wou ook in het gebed aandacht vragen voor jou. Nou geraakt door die woorden van Jezus. Om je leven neer te leggen. Om dingen achter te laten. Die in je leven op je hart drukken. Leg ze dan ook in die stilte. Neer aan dat kruis. En neem dat mee. Ook in de komende week in je gebed. Straks naar het Paasfeest toe. Zullen we samen danken. Zullen we samen ook bidden. Ja, Heer onze God. Vader in de hemel, we danken u. We danken u om Jezus uw Zoon. Want in hem wordt duidelijk, Heere, dat nog voordat wij u zoeken, of naar u op zoek gaan, u ons allang zoekt. Dat u ons ook gezocht hebt in uw Zoon Jezus. Die mens geworden is als wij. Die van u verteld heeft, die gevraagd heeft om hem te volgen in het leven. Omdat de weg die hij wijst, de weg van waarheid en leven is. de weg is die naar het leven leidt, een eeuwig leven met u. En Heer, dat stelt ons voor een keuze. Een keuze ook in ons eigen leven. Zijn wij bereid om ook echt die weg achter u aan te gaan? Zijn we bereid om te zoeken naar wat u wil, wat u wijst in ons leven? Heer, we vragen het aan u. Wilt u dat op onze harten leggen? Heer, en we bidden, wilt u ook wegnemen, Heer, wat in onze levens die keuze ook tegenhoudt? En dat kan voor een ieder persoonlijk iets anders zijn. En we bidden, Heer, wilt u, als wij dat neerleggen bij u, ook aannemen en van ons wegnemen. Dat u ons aanraakt, Heer, met uw Heilige Geest. En dat u ons bijstaat, Heer, op de weg die wij lopen achter u aan. Het is niet altijd een weg die over rozen gaat. Het is een weg van zoeken en bidden en telkens weer opnieuw bij u aankloppen. Uw koninkrijk zoeken. Heer, we bidden, wilt u naar ons luisteren in de stilte van ons hart. Als we neerleggen bij u, Heer, wat we los moeten laten om achter u aan te gaan. Heer, zo laat u door het kruis heen zien, die geweldige boodschap die u geeft. Boodschap van liefde en genade. Van het evangelie, Heer, dat we nieuw leven mogen vinden in u. En Heer, we hebben in die bergrede gezien, Heer, dat nieuw leven ook anders is. Dat het licht kan zijn en zout in deze wereld. En hier zo delen we dat ook graag uit. Er zijn zoveel mensen die dat licht van u nodig hebben. Omdat de wereld om ons heen vaak zo duister is. En vaak zo vol bederf en verdorvenheid. En we hoeven de kranten er maar voor open te slaan. Het nieuws in de wereld om ons heen te horen, misschien wel in onze eigen omgeving. We worden er ook mee geconfronteerd in ons eigen leven. Ook met de gebrokenheid van het bestaan. En we bidden voor hen die er ook onder lijden. Voor hen die ziek zijn of in spanning leven. Voor hen die rouwen om gemis. Voor hen die in nood zitten. Heer, en we bidden, raak ons aan met die boodschap van het evangelie. Met het licht van uw koninkrijk. En Heer, zo bidden wij ook aan u, Heer. Wilt u ons ook geven dat we dat mogen uitdelen. Dat licht mogen laten zien ook in de omgeving om ons heen. Je legt op onze harten met wie we dat mogen delen. straks ook als het paasfeest wordt. Als uw opstandingslicht, uw nieuwheid van leven mag stralen en schijnen. Ja, Heer, zo komen wij tot u. En bidden wij de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
We mogen ons gaven geven en als slotlied zingen wij Ik aanbid u.
nog even een vraag aan de kinderen. Hoe is het met de tuin? Groeit hij al een beetje? Droog? Geen water gegeven? Nee? Weinig? Te weinig water. Oké. Nou, dan moeten we even hard aan werken. Nou, gelukkig dat deze bloemen het nog doen. Ja. Nou, goed. Gaan we volgende week naar kijken. En de week daarop natuurlijk. Hoe het daarmee is afgelopen. We gaan nu van hier. Ga heen in vrede. En draag de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. De gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en jullie allen. Amen. Dus een brede weg is. Ja, en hij zei van ja, zou dat niet kunnen zijn? Dat, ja, ik denk, leg het toch maar even neer. Ik vond dat zelf ook wel een mooie gedachte eigenlijk. Dat ik denk van, hé,